Israëlzondag. Weet je, als die zondag er is, dan vind ik het altijd een beetje, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik vind het altijd een beetje raar dat er maar één dag in het jaar is waarin Israël centraal gezet wordt. Terwijl Israël eigenlijk, ja weet je, als Israël niet geweest was, waren wij er ook niet geweest. Zo simpel ligt dat. Dus één dag in het jaar, dan besteden we aandacht aan Israël. Maar tegelijkertijd, weet je, als we bezig zijn met de Bijbel, als we bezig zijn met God, met Jezus, als we bezig zijn met avondmaal, dan gaat het ook over Israël. En Israël is ook niet begonnen pas bij Abraham, Isaac of Jacob. Israël is al begonnen vanaf de schepping. En dat is mooi, weet je, als je gewoon door de Bijbel heen leest, door de Bijbel heen kijkt van, wat is nou eigenlijk het plan van God? En dan begint dat gewoon op bladzijde 1. Nou, we gaan gewoon even heel snel in de vogelvlucht om een beetje even die lijn te pakken. Ik ga lang niet alles vertellen, want dan hebben we al een aantal uren nodig. En dan hebben we het nog niet gered, zeg maar. Maar als we kijken naar Genesis, dan zien we dat daar de eerste mens geschapen wordt. Adam en Eva. En ze kregen de opdracht om zich te vermenigvuldigen en te zorgen voor de schepping. Nou, dat ging gelijk al mis. En er ontstond scheiding tussen God en de mens. Maar God gaat door. En na lange tijd komen we uit bij Noach. En God is er helemaal klaar mee. Hij zegt zelfs van, man, wat een zootje. Ik begin gewoon opnieuw. En hij kiest Noach uit. Noach met zijn zonen. Sem, Gam en Jafet. Hij sluit een verbond met hen. Als teken de regenboog. En dan gaat het verder. Via Sem, een van de zonen van Noach, gaat God verder met zijn plan. En dan komen we na lange tijd uiteindelijk uit bij Abraham. Abraham die geroepen wordt, die uit zijn thuisland gehaald wordt. We hebben vorige keer ook al een beetje van gehoord van Eugène. En die wordt apart gezet. En het was Gods bedoeling dat door Abraham alle volken gezegend zouden worden. Het staat er zelfs nog sterker dat als wij Abraham zegenen, worden ook wij gezegend. Het eerste tipje van de sluier, zeg maar, die daar al opgelicht wordt. Nou, dan gaat het door. Na Abraham komen Isaac en Jacob. Natuurlijk ook een heel verhaal, gaan we allemaal niet bekijken. Maar Jacob krijgt een nieuwe naam. Israël. En weer een stapje verder. Weer iets meer laat God zien voor wat hij van plan is. En zowel Abraham als Isaac als Jacob krijgen de belofte mee van dit land, Kanaan, heb ik bestemd voor jullie. Maakt even niet uit wie er nu woont. Maakt even niet uit wat er allemaal gebeurd is daar. Dit is mijn land, dat geef ik aan jullie. Een volk apart gezet in op een speciaal plekje op deze wereld. Na Jacob, een periode van zo'n 400 jaar, daar gebeurt ook weer van alles en nog wat. En dan komen ze uiteindelijk, nadat ze in Egypte geweest zijn enzovoorts, komen ze terug in het beloofde land. Want de belofte die God heeft gegeven, staat nog steeds. Dan gaan we weer een hele grote stap maken. Dan komen we uiteindelijk bij David. Opnieuw weer iemand die God uitkiest. Van hé, met jou ga ik verder. Met jou heb ik een speciaal plan. En als we dan het hele nageslacht van David doorgaan, dan komen we uiteindelijk terecht bij Jozef en Maria. Allebei uit het geslacht van David. En wat gebeurt daar? Daar wordt Jezus geboren. God en mens. En dat is eigenlijk waar God continu mee bezig is. Vanaf de schepping, toen het misging, zegt hij, oké, ik heb een oplossing. En door vele eeuwen heen komt hij uiteindelijk terecht bij Jezus, waar hij zichzelf als het ware een schepsel laat zijn onder de schepselen. Mens. Een schepsel van zijn eigen hand. Nou, wat God uiteindelijk wilde, was dat er vertegenwoordigers waren onder de mensen. Zodat de mensen konden zien wie God is. Dat is een opdracht die Israël meegekregen heeft. Door Israël wilde God laten zien van, hé, ik ben er. En als we kijken, dan heeft Israël dat niet altijd even goed opgepakt. Het waren ook mensen, natuurlijk uitgekozen, maar ook mensen met hun fouten, met hun tekortkomingen, met hun beperkingen. Dus er ging een heleboel mis. Maar de komst van Jezus, daar begon als het ware een nieuw tijdperk. Nou, ook daar gaan we even een stukje geschiedenis hebben, zeg maar. En uiteindelijk ga ik een paar dingen vanuit Romeinen 9 tot en met 11 ga ik een paar dingetjes uitleggen. Nou, na de komst van Jezus begon er dus een ander tijdperk. Hij was in de eerste plaats gekomen voor Gods volk. Niet voor ons. Nee, voor de Joden. Voor Gods volk. In Johannes 1 vers 11 staat, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat was gelijk het probleem. Zijn eigen volk herkende niet de Messias. Tegelijkertijd waren er gelukkig wel mensen die wel in de gaten hadden dat Jezus de beloofde Messias was. En zo ontstond er binnen het volk Israël als het ware een nieuwe groep die hun Messias erkende, Yeshua, en hem gingen volgen. En het overgrote deel van het Joodse volk wist niet goed wat ze daarmee aan moesten. Het waren geen christenen, maar het waren Joden die de Messias gingen volgen. Later, Handelingen 10, dan zien we dat de eerste niet-Joden tot geloof komen. De heidenen. Wij zijn ook heidenen. Die komen tot geloof. En die groep van gelovige Joden wordt uitgebreid met gelovigen uit de heidenen. En daar begon al een beetje weer een probleem te ontstaan. Op een gegeven moment was het zo dat de gelovige heidenen, zeg maar, een groter deel uit gingen maken van die groep dan de gelovige Joden. En dat ging iets in gang zetten waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. En dat is de vervangingsleer. Dat de gelovige heidenen, de kerk zoals dat later werd genoemd, in de plaats gekomen zou zijn van Israël. Nou, dat is iets wat we nergens in de Bijbel terug kunnen vinden. En dat klopt ook niet, want dat zou betekenen dat God die eeuwigdurende beloftes heeft gedaan en verbonden heeft gesloten met Abraham, Isaac en Jacob, dat hij daarop terugkomt. Dan zou God een heel ongeloofwaardig iemand zijn. En wat is daar nog de zin dat we God volgen? Dus dat klopt gewoon niet met wat er in de Bijbel staat. Maar helaas, dat gebeurde wel. Nou, Paulus laat zien in Romeinen 9 tot en 11 dat dat toch wel even iets anders is. Kom ik straks op terug. Maar die vervangingsleer die heeft heel veel ellende gebracht. Heel veel vervolging gebracht. Zover dat christenen, zoals ze op een gegeven moment de gelovigen genoemd werden. En dat is niet de naam die de christenen zichzelf hebben gegeven, maar die werd gegeven door de niet-gelovigen. En dat betekent niks meer en niks minder dan de partij van Christus, de volgelingen van Christus. En de afgelopen, als we dan weer een hele stap maken, de afgelopen 100, 150 jaar hebben we gezien, dat is natuurlijk wat recentere geschiedenis, dat de Joden enorm veel aangedaan is. Maar dat is natuurlijk, door de eeuwen heen is dat gebeurd. Maar er gebeurde nog meer. Ook nu zien we weer dat God doorgaat met zijn plan. Het wonder van het terugkomen van Israël. In 1897 neemt Theodor Herzl het initiatief om te komen tot een Joods thuisland, een Joodse staat. Dat was het eerste idee van, hey, al die vervolgingen en spittend in de Bijbel kwam hij tot ontdekking van, dit klopt niet. Wij horen thuis op een speciale plek in deze wereld. En in 1917 wordt de Balfour-verklaring opgesteld met woorden van dezelfde strekking om te komen tot dat Joodse nationale thuis. Nou, dan volgt er weer een hele periode waar enorme verschrikkelijke dingen gebeuren. Hè? De Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden worden gedood. En dan 1948. Het is zover. 70 jaar geleden. De staat Israël. Het Joodse volk heeft opnieuw weer een eigen plek in deze wereld. De plek die God aan hen gegeven heeft. De plek die hij voor hen heeft bestemd. En weet je wat het mooie is? De Joden wereldwijd worden thuisgehaald. Als we kijken vanaf 1948 tot nu, dan zijn er vele honderdduizenden Joden vanuit alle delen van de wereld zijn teruggekomen in Israël. Sommigen vanwege de vervolging en sommigen ook vanwege een soort van innerlijke stem van, ik hoor daar. Ik hoor niet hier, daar waar ik woon. Ik hoor daar, die plek. En ik zie dat maar als iets van dat God bezig is, als het ware om zijn volk wakker te maken. Om dat verlangen om terug te keren naar de plek die God heeft gegeven, om daar naar terug te keren. En dat zien we vandaag de dag nog steeds gebeuren. Als je de kranten die jullie op je stoel hebben gevonden, als je daarin gaat lezen, Christenen voor Israël is daar ook aan bezig om te helpen. Joden thuis brengen als het ware. En dan zie je de getuigenissen van mensen inderdaad die zeggen van ja, ik weet niet waarom, maar ik moet gewoon in Israël. Ik weet niet, het is iets van binnen. En als ze dan thuis komen, want zo voelen ze dat, als ze dan thuis komen, en dan hebben ze nog allerlei problemen, taal en werk en financiën en noem alles maar op, van alles en nog wat. Je moet je nagaan dat dus een klein landje door de jaren heen, 70 jaar tijd, miljoenen mensen heeft binnengekregen die een plek in de maatschappij hebben moeten krijgen. Dat is echt een gigantische klus. En ook daarin zie je weer het wonder van God dat het voor elkaar komt. Natuurlijk zijn er nog dingen die verbeterd kunnen worden. Maar goed, daarmee is niet klaar. Want vanaf 1948 zijn er heel veel oorlogen geweest, aanslagen, enzovoorts, enzovoorts. Enorm veel slachtoffers. En tegelijkertijd zie je daardoorheen ook weer de wonderen van God. De overmacht van de landen er rondomheen die geprobeerd hebben om dat landje als het ware de zee in te drijven. En het is nog nooit gelukt. Waarom? Het is Gods land. Het is Gods volk. En niemand kan daar tegen beginnen. Iets tegen beginnen. Ze proberen het wel, want als we kijken naar de Arabische landen, maar ook heel veel andere landen, die zien niets liever dan dat Israël verdwijnt van de kaart. In de schoolboeken in de meeste Arabische landen is dat al zo. Ga maar zoeken, je vindt Israël niet. Dat is echt bizar. En wij vanuit het Westen, ook Nederland, geven geld om die boeken te maken. Hoe bizar wil je het hebben? Israël komt steeds meer alleen te staan. Kijk naar de media. Zeer eenzijdig. We hebben het voorrecht dat we wat familie daar hebben. Dus wij horen andere berichten. Maar wat je hier in het nieuws hoort, dat is soms klinklare onzin. Maar ja, het is de media. En de media en de wereld is nu eenmaal tegen Israël. Dus wordt de media erop aangepast. Zo werkt dat gewoon vandaag de dag. En tegelijkertijd gaat er enorm veel zegen uit van Israël. Er wordt gezegd van, ja, we moeten Israël boycotten. Niks meer kopen wat daar vandaan komt. Wie heeft een mobiele telefoon? Gooi maar in de prullenbak. Wie heeft er een computer thuis? Gooi maar in de prullenbak. De mobiele telefoon is een uitvinding van Israël. Heel veel van de techniek in computers komt uit Israël. Dus jongens, waar praten we over? Het zijn allemaal van die rare gedachten die mensen hebben om te kijken dat ze Israël op deze manier kunnen raken. Maar er gaat heel veel zegen uit van Israël. Niet alleen op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van landbouw. Overal op de wereld wordt alles wat in Israël als het ware uitgevonden wordt om op een goede manier productie te hebben, wordt geëxporteerd en wordt in heel veel andere landen wordt dat gebruikt. Het is echt enorm. En daar hoor je niemand over. Maar dat gebeurt wel. Er gaat zegen uit van Israël. Nou, dat was een heleboel geschiedenis om even te komen tot waar we nu zijn. En dan zijn er helaas onder de christenen ook heel veel christenen die zeggen dat Israël heeft afgedaan. En nogmaals, dat is de grootste onzin die er bestaat, want Israël heeft niet afgestaan. Dan gaan we maar gewoon kijken naar een mooi gedeelte wat daarover gaat. Romeinen 9 tot en met 11. We gaan het niet allemaal lezen, maar ik pak even hier en daar wat versen eruit. Ik heb niks op het scherm, want dan heb ik ook een beetje de vrijheid om heen en weer te springen, zeg maar. En daarin gaat Paulus heel duidelijk even laten zien wie Israël is, wie het Joodse volk is en hoe God ermee om wil gaan. In de Bijbel lezen we al dat er heel veel verbonden zijn gesloten met het volk Israël, hè? Ook het nieuwe verbond, hè, met het avondmaal. Dat is niet gesloten met heidenen. Dat is gesloten met Joden. Er was geen enkele heiden bij aanwezig. Wij hebben er later deel aan gekregen. Maar het was in de eerste plaats voor de Joden. Nou, als we kijken naar Romeinen 9, vers 4 en 5 bijvoorbeeld. Daar staat, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Punt. Dat zegt Paulus. Weet je, alles is gewoon van Israël. Er is niks van de heidenen bij. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Dat wij hier zitten, hebben we te danken aan Israël, aan het Joodse volk. Het volk wat God heeft uitgekozen. Ik heb al eerder gezegd, de heidenen zijn er pas later bijgekomen. Romeinen 9, vers 24 tot en met 26 kunnen we dat lezen. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, zoals hij ook in Hosea zegt, dus hij pakt alweer terug op wat er eerder voorspeld is, ik zal niet mijn volk en, niet geliefde, en de niet geliefde geliefde noemen. Dat zijn wij. Wij horen niet bij het volk. We horen niet bij de geliefde. Maar we zijn er wel bij gehaald. Daar komen we straks nog meer op terug. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Niet zijn volk, maar wel kinderen van de geliefde God. Mooi, hè? Dat betekent dus, wat ik net ook al gezegd heb, dat de kerk absoluut niet in de plaats is gekomen van Israël. Nergens komen we dat tegen. Israël is Israël en blijft Israël. Punt. De Bijbel is daar hartstikke duidelijk over. Dan gaan we even een sprongetje maken. Je moet er zelf die drie hoofdstukken maar eens doorlezen. En dan ga je vanzelf al heel veel dingen ontdekken. Er is heel veel over te zeggen, maar helaas, dat kan niet altijd allemaal tegelijk. Dus we stappen nu even door naar hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vers 11 tot en met 12, zeg ik dat goed? Nee, 1 en 2 begin ik eerst. Blijkbaar was in die tijd al dat Paulus te maken kreeg met van, wacht even, er komen steeds meer heidenen tot geloof, dus misschien is het al zo dat de Joden een beetje afgedaan hebben. Hè? Uiteindelijk hebben ze wel Jezus omgebracht. Dat is dan vaak het meest gehoorde argument wat daarvoor gebruikt wordt. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 11, vers 1, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, toen hij God aansprak over Israël en zegt, nou, dan komt het hele verhaal over dat Elia ook zoiets heeft van, ja, weet je, ik ben alleen nog maar over. En dat God zegt, nee, wacht even, ik heb er nog 7000. Gewoon om even te laten zien dat God gaat door. Romeinen 11, vers 11. Ik zeg dan, zijn zij, dat zijn de Joden dus, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val, overtreding staat er eigenlijk, echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hier zegt Paulus weer zoiets van, zijn zij gestruikeld, zijn zij tekortgeschoten, hebben zij een verkeerde keus gemaakt om uiteindelijk helemaal weggewist te worden, want dat betekent dan dat vallen, hè, dat is dan helemaal weg voor het aangezicht van God. Opnieuw zegt Paulus weer, volstrekt niet. Op de een of andere manier, dat staat in de versen ervoor, op de een of andere manier heeft God de Joden een soort blindheid gegeven, ogen dicht, oren dicht, om te horen wie de Messias is. En vraag me niet om dat uit te leggen, dat kan alleen God zelf, maar dat is gebeurd. Waarom is dat gebeurd? Zodat het heil, het goede nieuws, door kon gaan naar de heidenen. En tegelijkertijd dat dat wat er gebeurt met de heidenen, dat ze tot geloof komen, dat ze Jezus gaan volgen, dat dat de Joden weer jaloers maakt. Slim plan, hè? Hoe God dat op de een of andere manier bewerkt. En vraag me niet om dat allemaal precies uit te leggen, want ik kan het ook niet helemaal vatten. Maar ik zie hierin wel dat wij als heidenen, als gelovige heidenen, een grote verantwoordelijkheid hebben. Kunnen de Joden jaloers zijn op ons? Dat is een mooie vraag om mee te nemen. Want als we kijken naar de geschiedenis, dan snap ik heel goed dat de Joden zoiets hebben van christenen. Daar moet je niet mee bemoeien, want dat zijn, nou ja, vul het zelf maar in. Als we denken aan de kruistochten, als we denken aan de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden op hun riem staan, God met ons. Nou, kan je je voorstellen wat dat met de Joden doet? Christenen, dat is voor hun alleen maar vervolging, alleen maar ellende, enzovoorts, enzovoorts. En juist de gelovige heidenen wil God gebruiken om de Joden tot jaloersheid te brengen. Een hele grote verantwoordelijkheid voor ons. Als we verder gaan, dan zien we dat in vers 13 tot en met 15. Als je dat leest, dan staat daarin eigenlijk dat Paulus zoiets zegt van, weet je, hoe meer heidenen er tot geloof komen, hoe groter de kans dat Joden jaloers worden. Wij hebben altijd, van als wij erop uitgaan het goede nieuws brengen, van ja, we moeten mensen redden. Mensen moeten de Heer Jezus leren kennen. Ja, absoluut waar, 100%. Sta ik volledig achter. Maar er is nog iets. Er is nog een tweede. Want hoe meer heidenen er tot geloof komen, hoe meer als het ware de ogen open zouden moeten gaan van de Joden van, wow, wat gebeurt daar eigenlijk? En we zien het gebeuren. Hè? Als we kijken naar wat er in Israël gebeurt, de volgelingen van de Messias onder het Joodse volk, de Messias beleidende Joden, zijn geen christenen. Hè? Begrijp even goed, christenen, het zijn geen christenen. Het zijn Joden die echt Jood worden. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van Rebecca de Graaf van Gelder. Een Messias beleidende Jodin. Die is al heel wat jaartjes geleden is overleden. Wij hebben haar mogen leren kennen. En we hebben heel wat gesprekken gehad over over Joden en over tot geloof komen enzovoorts. Ze zegt van, toen ik de Messias, toen ik Yeshua leerde kennen, werd ik pas echt Jood. En dan zag je de stralen. En dan denk ik, dat is het. Ze worden geen christen, maar ze worden echt Jood. En dat is gewoon gaaf. En ook als ik, ik praat natuurlijk ook met mijn familie zo nu en dan, als we daar zijn of wat ook, ook wel eens over God en over geloof en zo. En dan vinden ze het heel fascinerend. Ik zeg niet dat ik christen ben, maar ik zeg dat ik hou van hun God. Ik hou van hun Yeshua. En dan komen die gesprekken van, heb ik zelf eigenlijk nooit over nagedacht. En dan staan er hele mooie, leuke gesprekken. En dat mensen, dat je dat kan loskoppelen van het christen zijn, zeg maar. En gewoon puur over Yeshua kan praten. Paulus gaat nog verder. Want weet je, we kunnen ook een beetje hoogmoedig worden daardoor. De Joden moeten door ons jaloers worden. Nou, dus wij doen het goed. En wij denken dat we het helemaal van elkaar hebben. En dan zegt Paulus, ja wacht even, ik ga een voorbeeld gebruiken. De edele olijf. Dus Israël en de takken, die zitten daarop. En jullie, heidenen, die tot geloof gekomen zijn ingeënt op die edele olijf. En de takken van de Joden die het niet geloven, die het nog afwijzen, die zijn er afgebroken. En dan zegt Paulus op een gegeven moment ook van, dat kunnen wij als heidenen dan zeggen, nou zie je wel, hè? Wij hebben toch een streepje voor. Joden worden er afgebroken en wij worden erop gezet. En dan zegt Paulus, ja, wacht eventjes. Je doet nou alsof jij de wortel bent, maar dat ben je allemaal niet. Je bent ook maar een tak, hè? De wortel, die is belangrijk. En hoe makkelijk is het als takken van een wilde olijf geënt worden en dat die vastgroeien? Hoe makkelijk zou het zijn om de takken die er afgebroken zijn van de edele olijf, om die gewoon weer terug te zetten? Dus wees even niet hoogmoedig, zegt Paulus. Jullie zijn ingeënt in. Het is nog steeds het volk van God en God is daar nog steeds mee bezig. En doordat wij volgelingen geworden zijn van Jezus, zijn wij erbij gebracht. Wij zijn onderdeel geworden. Niet in de plaats van, niet hoger dan de ander of zo, nee, erbij gebracht. We mogen erbij horen. Bijhoren bij diezelfde belofte. Dat nieuwe verbond wat gesloten is bij het avondmaal, in de eerste plaats voor de Joden. Maar doordat wij tot geloof gekomen zijn, zijn we erbij gekomen. Mogen we er deel aan hebben. Gaaf toch? En dat laat ons gelijk weer zien even wat onze plek is. Dat we een bescheiden houding aan kunnen nemen. Uiteindelijk zegt Paulus in Romeinen 11, vers 25 en 26. Uiteindelijk zal heel Israël behouden worden. En dan beginnen we allemaal gelijk van ja, maar ze kennen Jezus nog niet enzovoort. Dat weet ik allemaal niet, het staat er gewoon. En daar hou ik me maar aan vast. Het is het woord van God. En hoe God dat gaat doen? Geen idee. Geen idee. Gaan ze allemaal Jezus leren kennen? Geen idee. Maar dat staat er. Uiteindelijk zal heel Israël behouden worden. Waarom? Het is en blijft altijd, altijd, voor eeuwig het volk van God. Nou, even praktisch om mee af te sluiten. Jaloersheid. Hoe kunnen we dat teweeg brengen bij de Joden? Nou, niet kijken naar het verleden. Ja, misschien een beetje om te ontdekken van wat we niet moeten doen. Maar ik heb gewoon een paar dingetjes opgeschreven. En misschien is die lijst nog veel groter te maken. Onszelf in ieder geval niet in de plaats van Israël te zetten. Israël is Israël en blijft Israël. Wij zijn erbij gekomen. Aandacht hebben voor Israël. Ervoor bidden en mee bezig zijn. Dingen overlezen. Als je van andere mensen hoort van die wat vinden of zeggen en je weet gewoon dat het niet klopt, doe er iets mee. Probeer uit te leggen wat wel de waarheid is. Dus gewoon van Israël houden. Israël, Jeruzalem en het volk zegenen. Gewoon voor hen bidden. Bezig zijn met, als het ware, elke keer dat volk voor de troon van God te brengen. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen met z'n allen, niet alleen hier, maar met alle gelovige heidenen met elkaar, christenen, dan ben ik ervan overtuigd dat er iets gaat gebeuren. Dat het volk Israël met jaloersheid naar ons gaat kijken van, hey, wacht even. Zij kennen de Messias en wij niet. Hoe zit dat? Wie is dan die Messias? En dan komen ze vanzelf wel bij Jezus uit. En blijf kijken, vandaag de dag, blijf kijken naar Israël om te zien waar we zijn in het plan van God. Kijk maar naar Israël en dan zie je wat hier staat allemaal gebeuren. Amen.